Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom hier vanuit de Grote Kerk in Gorinchem. Fijn dat u meekijkt en luistert. Ook de gemeenteleden hier in de kerk, hartelijk welkom. Vandaag is het de vierde Lijdenszondag. In het liturgisch jaar zijn we op weg naar Pasen. Vanmorgen leidt dominee Poot uit Oosternieland de dienst. En Arjan van Sluis bespeelt orgel en vleugel. De bloemen die gaan met een groet van de gemeente naar de familie van Dela. We zoeken nog een vrijwilliger die deze mooie bos bloemen wil bezorgen. Het adres vindt u aan het kaartje aan de bloemen. We mogen vandaag ook weer dienen met onze gaven. De drie collectedoelen deze zondag zijn de GZB voorjaarszendingscollecte, de collecte voor de kerk en voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Harriette Smit in Frankrijk. Meer over haar prachtige werk dat zij doet in Frankrijk kunt u lezen in de weekbrief. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Van harte aanbevolen. En dan nog een bericht van de voedselbank. Vandaag zou het weer de beurt zijn van onze gemeente om in te zamelen voor de voedselbank. Dat gaat natuurlijk niet. Daarom vragen we u uw gift in te leveren bij de familie Cassis, Merwede Kanaal 6... op maandag 8 en dinsdag 9 maart. We vragen u deze keer om rijst, macaroni, blikken groente en tandenborstel met tandpasta. En ze hopen op een mooie opbrengst. Vandaag is de derde keer dat er online zondagschool wordt gegeven. Samen met de kinderen hoopt de zondagschool op deze manier een goede voorbereidingstijd naar Pasen te hebben. Wanneer het lied voor de preek wordt gezongen, mogen de kinderen inloggen. De instructies die zijn verder per e-mail gedeeld. Vanmiddag is er om 16:45 opnieuw een eredienst hier in de Grote Kerk en via ons YouTube-kanaal. Voorganger is dominee Schuurman uit Putten en op woensdag 10 maart is de biddag voor gewas en arbeid. De dienst begint dan een half uur eerder in verband met de avondklok, dus we beginnen 's avonds om 7 uur. Voorganger is dan onze wijkpredikant dominee IJsinga. De biddagviering voor de kinderen staat woensdag ook online. Deze kunnen jullie bekijken via het YouTube-kanaal van onze kerk. Het thema is dan de biddende bouwer. We wensen jullie ook een gezegende biddag toe. En dan nog de twee bekende huishoudelijke mededelingen. Er worden deze dienst weer opnames gemaakt voor de livestream. Als u niet in beeld wilt komen, kunt in de banken achter de pilaren plaatsnemen. En we zoeken nog mensen om de kosten te helpen met het schoonmaken van de gebruikte zitplaatsen. Zijn er vrijwilligers? Ik zie genoeg handen omhoog gaan. Bedankt. Laten we dan nu de eredienst beginnen met het zingen van Psalm 48, vers 4. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Gemeente, laten we in stilte bidden om een zegen voor deze dienst. Heer God in de hemel, voordat we verder gaan met de eredienst, dan komen we tot u en willen alles in uw handen leggen. Onze gebeden die we uit zullen spreken, onze omgang met u, onze liederen die we in gedachten meezingen of hier hardop in de kerk. Het orgel dat speelt, het luisteren naar uw woord, mag het vervuld zijn met uw geest. Mogen ook deze morgen beseffen dat u aanwezig bent hier in uw huis. Dat u zich met ons verbindt. Hoe zouden we deze eredienst kunnen houden? Hoe zouden we u kunnen verheerlijken en eren? U de plaats geven die u toekomt in deze stad, als u zelf niet ons voor zou gaan daarin. En zo beginnen we met de aloude woorden dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk dat uw hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. We volgen de dienst met het zingen van Psalm 33, zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardige verheft de Heer. Psalm 33, vers 1, 10 en 11. Zullen we ons verootmoedigen bij de wetslezing vanmorgen bij de apostolische vermaning. Een apostolische vermaning die ons wijst op de toekomst, om ons klaar te maken om gereed te zijn voor de wederkomst van de Heer Jezus. En daar zingen we ook over na de lezing uit de schrift, Psalm 53, vers 6. Een bede om de verlossing van Gods volk, waarin wij ook zelf betrokken worden. Paulus schrijft: zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken, want het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapens van het licht. Laten we samen bidden. Heer God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, hemelse Vader, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn, dat we mee mogen leven vanaf de stoel, vanaf de bank, om u op deze dag te eren. U alleen bent God. U bent de schepper van de hemel en de aarde. U houdt alles in uw handen en u beweegt de geschiedenis toe naar uw koninkrijk. Het duurt lang, het duurt al eeuwen, maar uw woord is de waarheid. En wat u beloofd heeft, dat zal ook werkelijk gebeuren. En we hebben in uw woord gelezen dat u ons oproept om wakker te zijn, om onze tijd niet te verslapen, te letten op wat er gebeurt, de tekenen van de tijden, en ons voor te bereiden op die grote dag waarop u het bevel geeft aan uw zoon om neer te dalen met de engelen in zijn gevolg. Die grote dag waarop alle knie zich voor u zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. De dag waarop alle volkeren zich zullen omkeren en zullen kijken naar Jeruzalem. En niet anders meer zullen kunnen dan uw grote naam belijden. Dan zult u de enige zijn, zoals u de enige bent. Wat een dag zal dat zijn. Heere God, in ons dagelijkse leven bent u er natuurlijk ook. Niet vanzelfsprekend, dat niet. Als we naar onszelf kijken, dan merken we aan onszelf dat er zo'n verschil is tussen uw majesteit, uw grootheid en ons eigen leven. U heeft ons geschapen naar uw beeld en naar uw gelijkenis, maar we kunnen alleen maar in ontzag en met eerbied voor uw aangezicht komen. En in verwondering. Ook in het besef dat we niet in staat zijn om zelf omhoog te klimmen naar uw troon, maar dat we afhankelijk zijn van uw geest die neerdaalt in ons hart, in ons denken, in ons leven. Soms moet u, want u bent de persoonlijk God, dat zegt u ook, moet u verdriet hebben, getergd zijn misschien wel, als u kijkt naar ons leven en hoe we bedoeld zijn, hoe u ernaar verlangt dat wij een weerspiegeling zijn van uzelf in onze liefde, in onze betrokkenheid op mensen, in onze wijsheid, in onze woorden. En hoe onvolkomen dat soms is. En ook vanmorgen vragen we u om ons dat te vergeven. Mogen we ons telkens weer gereinigd weten door het bloed van uw zoon en gerechtvaardigd weten door zijn geloof. U roept ons op om de wapens van de duisternis af te leggen en de wapens van het licht te pakken en zo uw toekomst tegemoet te gaan. Om dwars tegen alles in met liefde en met wijsheid en met zachtmoedigheid en met nederigheid het beeld van uw zoon te vertonen in ons leven. Om te leven niet met de woorden die massaal over ons heen komen via internet en via de kranten, via de media, maar te leven met dat enige woord wat waarheid is, wat volkomen is, uw woord. Ons daar ons te laten leiden, ons daar ons te laten troosten, ons daardoor geborgen te weten. Maar hoe zouden we dat doen als u onszelf niet bekleedt met de kleren van het licht? Als u onszelf niet telkens weer naar u toetrekt en ons op de goede plek zet. Heer God, daar vragen we om. Dat deze dienst een eredienst mag zijn tot u, omdat uw woorden klinken en laat uw woorden zo zuiver mogelijk klinken. En laten onze gebeden en onze lofprijzing tot u doordringen, omdat ons hart daarin meekomt. Maar laat deze dienst ook een dienst van bemoediging zijn, van verwachting en van belofte. Dat we weten dat we wakker mogen worden, omdat de morgen aan gaat breken. En we zien de tekenen om ons heen. We zien dat uw volk thuiskomt. We zien dat Jeruzalem weer op de kaart staat. En we zien ook het tegendeel. Dat uw volk als enige te midden van zoveel volkeren wordt aangeklaagd in de Raad van de Naties. We zouden het absurd vinden als uw woord er zelf niet over zou spreken. We proberen ook dat voor ogen te houden. Ik zeg het maar heel menselijk, Heere God, maar terwijl u bezig bent om de wereld voor te bereiden op wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft, dat, want het gaat om u, dat u ziet hoe de wereld uw oogappel aanraakt en u zegt zelf, uiteindelijk gaat het om mij en mijn gezalfde, hoe de wereld zich van u afkeert. Toch weten we dat u in uw liefde het langste woord zult hebben. We weten dat u zegt als mijn zoon, mijn knecht zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal mijn voornemen door zijn hand voortgang hebben. En meer dan in de andere tijd misschien wel denken we daaraan in deze weken. Dat dat gebeurd is, dat dat volbracht is, dat daar geen streep meer door kan. En dat we in die ruimte, in die werkelijkheid mogen leven, dat we mogen geloven dat we op weg zijn. Dat we op weg zijn naar de toekomende eeuw, naar uw toekomst. Zegen zo de bediening van uw woord, ook als we als kinderen straks inschakelen en gaan luisteren naar de Bijbel, gaan horen over u in onze eigen plek. En vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Ik lees met u een gedeelte uit Johannes 3, de ontmoeting van Jezus, van Nicodemus, met elkaar en het onderwerp dat de Heer Jezus daar te sprake brengt, zonder dat Nicodemus daarover begint. Die wil eigenlijk alleen weten wie Jezus nou is, of die werkelijk degene is die God zou zenden. En dan begint de Heer Jezus daar dwars doorheen over het onderwerp waar het blijkbaar om moet gaan in die ontmoeting. Johannes 3, vers 1 tot en met 15. En we zingen daarna gezang 266. Er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw of van bovenaf geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet van bovenaf geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar die vandaan komt en waar die heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift van deze morgen. Thank you. Gemeente, we worden allemaal een beetje zat van, dat snap ik ook wel, maar ik moet u zeggen, dat houdt me toch wel een beetje bezig. Ik wacht op de prik. Ik weet niet wanneer het gaat gebeuren, wanneer ik opgeroepen word, maar gezien mijn leeftijd zal het niet al te lang meer duren. Nu zijn er allerlei mensen om mij heen die mij ook mailtjes sturen en opgewonden worden en die aan mij vragen, doe je dat dan ook? Ik heb er niet zoveel verstand van, moet ik u zeggen. En ik snap ook wel, als mensen het niet doen, daar ga ik geen uitspraak over doen, maar ik denk, ja, als mijn eigen huisarts het doet, waarom ik dan niet? En ik wil ook alweer naar Israël, moet ik zeggen. Ik hou niet van prikjes, daar gaat het niet om. En ik denk met mezelf, welk vaccin zouden ze gebruiken? Want er zijn vaccins die gaan via de oude methode en er zijn ook hele nieuwe waar sommigen weer vragen bij hebben. Ik ook, dat ze mij RNA, ik wist niet eens dat ik dat had, gaan veranderen. Wordt het Pfizer, wordt het Janssen, wordt het AstraZeneca? Ik heb wel begrepen dat ze in Israël wat voorop lopen. Maar er zijn ook weer allerlei verhalen over. Maakt u zich niet ongerust, het is maar een beeld vanmorgen. Want vanmorgen wil ik het niet hebben over ons leven met of na corona, maar ik wil het hebben over ons eeuwige leven. Over ons leven met God, over ons leven na de wederkomst van de Heer Jezus. Tenminste, daar zet de Heer Jezus gelijk op in de ontmoeting met Nicodemus. Nicodemus, die wil het daar niet over hebben, tenminste, ik heb niet het idee. Die vraagt naar de identiteit, naar Jezus zelf. Maar Jezus die stelt dat gelijk aan de orde. Die legt dat gelijk op tafel, zeg maar. Nicodemus, als je niet van bovenaf, als je niet wederom, maar beter kun je zeggen van bovenaf geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Ik wil daar vanmorgen op ingaan aan de hand van een aantal punten. Niet omdat het traditioneel zo moet, maar omdat het nu vanmorgen ook zo uitkomt. Ten eerste, in welke tijd leven we dan? En ten tweede, wat is nodig in deze tijd? En ten derde, hoe kom ik aan datgene wat nodig is? Wat ik nodig heb, wat ik ook nodig heb. Allereerst, in welke tijd leven we? Dat is de vraag waar Nicodemus mee zit. En heel Jeruzalem. Als we een paar hoofdstukken verder lezen, dan gaat de Heer Jezus naar het loofhuttenfeest en dan komen in hoofdstuk 7 allerlei mensen voorbij. Jeruzalemmers en de overpriesters en de fariseërs en de dienaar van de overpriesters en de menigte, de grote massa van de mensen en Nicodemus ook. Mensen zijn in verwarring en allemaal hebben ze die vraag in heel Jeruzalem, bent u het? Bent u degene die God aan het eind der tijden zou zenden, die God beloofd heeft? Johannes de Doper stelt die vraag ook. Bent u het of hebben we een ander te verwachten? Is het zover? Bent u wel wijs? Spreekt u wel over de dingen van God met gezag zelfs? We verwonderen ons daarover. Maar bent u het toch uiteindelijk niet? En dan hier in die ene opmerking van de Heer Jezus, als je niet van bovenaf geboren wordt, kun je het koninkrijk niet zien, zegt Jezus in feite, het is zover. Ik ben Ik ben het. Ik ben degene die God zou zenden. Ik ben Gods zoon. De tijden zijn veranderd. En straks zien we het ook na de opstanding, dat alle leerlingen, alle discipelen van de Heer Jezus het daarover eens zijn. Het is zover. Paulus schrijft: het einde der eeuwen is over ons gekomen. In Efeze 1 zegt hij: God heeft zich voorgenomen ter voorbereiding van de volheid van de tijden alles in de hemel en op de aarde samen te vatten onder één hoofd, Jezus Christus. Petrus die schrijft: Christus was tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, maar is nu bij het einde der tijden ter wille van u geopenbaard. En de Hebreeënbrief begint ermee. Nadat God eertijds vele malen op vele wijzen tot de vaderen tot ons gesproken heeft, heeft hij nu in het laatst tot ons gesproken in de Zoon. Jezus is gekomen aan het einde van de geschiedenis, zou je zeggen. Dat staat er zo. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat alles wat God beloofd heeft, dat dat gaat gebeuren. Om met oom Zacharias te spreken, dan zal God ons bevrijden van alle mensen die ons haten. Dan zullen wij in heiligheid, in vrijheid voor God kunnen leven, zonder onze vijanden. Die zullen er niet meer zijn. Maria had gezongen: dan zullen machtigen van hun troon getrokken worden. Dan zal de wereld veranderd worden. Jesaja zegt het wat poëtischer: dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de leeuw zal stro eten als het roemt. En het zal geschieden in het laatste der dagen, zegt hij. Dan zal de berg van de Heere vaststaan boven alle bergen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen om de Heere te aanbidden en te leren van zijn wegen. En dan zal Jeruzalem zijn als een lof op aarde. En Jeruzalem zal als een bruid haar bruidskleed aantrekken als de kinderen van Israël thuiskomen. En het hemelse Jeruzalem zal neerdalen op haar plaats. Zacharia 8, daar zegt God: ik ben voor Sion in gloeiende ijver ontbrand. Zo zegt de Heere: ik keer terug tot Jeruzalem en ik woon binnen in Jeruzalem. En zo zegt de Heere: ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit het land van de ondergang van de zon. En zo spreken ook de andere profeten. Die tijd is aangebroken, zegt Jezus. De toekomende eeuw, het koninkrijk van God gaat beginnen, zometeen. En daarover begint Jezus tegen Nicodemus. Er is nog iets. En dat is heel persoonlijk. Nicodemus, wat betekent dat dan voor jou? Pas jij daartussen? Als dat komt. Hoor je daarbij? Ben je er klaar voor? Met andere woorden, ben je opnieuw geboren? Heb je je nieuwe kleren al aan om met de gelijkenis te spreken? Ben je bekleed met de kleren van het licht? Want je kunt natuurlijk niet zo in je oude kloffie het koninkrijk van God in. Dat is de vraag van Jezus aan Nicodemus. En achter Nicodemus zie ik mezelf staan. Zien we onszelf staan? Hoe is het met mij? Hoe is het met mij? Pas ik daarin? Hoor ik daarbij? Kan ik, als de Heer Jezus komt en het is zover die grote dag, kan ik dan op weg gaan? Of zijn er dan die zeggen: nee, blijf jij maar achter. Want je bent niet klaar. Een belangrijke vraag. Nu is er een misverstand. Tenminste, dat misverstand heeft bij mij altijd geleefd, en misschien bij sommigen van u ook wel. Namelijk dat het leven van Nicodemus eigenlijk niet zoveel voorstelt. Christelijk gezien, zeg maar. Zo is er natuurlijk ook vaak over gedacht. Nicodemus is een fariseer. En fariseer zijn meestal schijnheilig, denken we dan. omdat Jezus af en toe kritiek heeft op de leraars van Israël. En ze denken natuurlijk allemaal dat ze zalig kunnen worden door de wet te houden. Ja, dat dacht ik. En daarom moet Nicodemus, om het met onze woorden te zeggen, moet Nicodemus een wedergeboren christen worden. Ik zeg het misschien een beetje simpel, maar... Ja, ik zeg het ook simpel. Ik zeg het te simpel. Want zo is het natuurlijk helemaal niet. Nicodemus was een man die nauwgezet en vol liefde en vol toewijding met God leefde. En die zegt, dat hoefde niet, maar die zich had voorgenomen om net zo rein te leven als was voorgeschreven voor de priesters in de tempel. Want zei die met anderen, niet alleen de tempel, maar ook ons eigen huis, ja, ons eigen lichaam, ons eigen leven is een tempel van God. Daar hoor je rein in te zijn. En hij dankte God voor de wet die hij aan niemand had gegeven behalve aan Israël. Hij dankte God ervoor. Wat een prachtige woorden, wat een prachtige wijsheid. Dat God ons verteld heeft hoe je moet leven. Hoe je moet omgaan met elkaar, hoe je moet omgaan met de dieren, hoe je het land moet bewonen. En wet ook die spreekt over zonde, over bekering, over genade, over vergeving, over schuldoffers en dankoffers en zondeoffers en grote verzoendag. Waarbij de zonden van ons gelegd worden op bokken die sterven of de woestijn ingedragen worden, gebracht worden. Daar leefde Nicodemus mee, denk ik. Een serieuze man die heel zijn leven gewijd heeft aan God. Dat streep je niet zomaar weg. Dat doet Jezus ook niet. En die wet die had hij niet zelf bedacht, dat zeggen wij dan wel eens. Dan zeggen we, ja, hij leefde met de Joodse wetten, maar die wetten hadden de Joden niet ingesteld. Dat waren de heilige verordeningen van God aan Mozes. Nicodemus dacht helemaal niet dat hij daarmee zalig kon worden. Ik zal u vertellen, hij dacht daar helemaal niet zoveel over na, of hij wel zalig werd. Dat liet hij aan God over. Waar hij mee bezig was, Nicodemus, en heel veel Joden uit de eerste eeuw, was niet hoe ze behouden werden, hoe ze zalig werden, want ze waren lid van Israël, daar waren ze in geboren, maar hoe ze zo heilig mogelijk voor God konden leven, daar ging het hem om. Ze wisten ook al dat die wet helemaal niet gegeven was om daarmee zalig te worden, dat is iets wat wij dan later bedacht hebben, dat ze dat dachten, maar dat dachten ze helemaal niet. Ze dachten, hoe leef ik? Hoe ben ik een licht in de wereld? Jezus zegt ook helemaal niet, jij Nicodemus, jij schijnheilige fariseer die je bent, leef je wel met God? Nee, dat zegt hij helemaal niet. Hij leeft met God. Hij is een van de kinderen, hij is een van de zonen van God. Zo zou Johannes straks in het evangelie de kinderen van Israël ook noemen, de kinderen van God. En daar is Nicodemus de een van. Maar wat Jezus wel bedoelt is dit. Heb jij de laatste gave die God bewaard heeft voor het laatst ook al ontvangen? Heb jij de laatste gave in zijn genade nu het einde der eeuwen gekomen is waar de profeten over spraken? Heb je die? Heb je vergeving van alle zonden? Reiniging van alle smet en vlek en rimpel. Alles. Zodat je volkomen wit bent, volkomen rein bent. Johannes de Doper had gewezen op de Heer Jezus en had gezegd, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En Petrus had gesproken over het bloed van de Heer Jezus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. En waarom? Omdat de eredienst en de offerdienst die de Heer zelf aan zijn volk gegeven had, maar wat krakkemikkig was. Had God zijn volk een hopeloos geschenk gegeven? Had God, ik bedoel dit eerbiedig, had hij maar wat brommelwerk gegeven? Al die heilige wetten, de eredienst, de offers die eeuwen gebracht werden. Nee, natuurlijk niet. Dat had altijd gefunctioneerd en had het volk de mogelijkheid gegeven. Het ging van God uit om dagelijks met een heilig God te kunnen leven. Om toch in de nabijheid van de majesteit van God te kunnen leven. Ook al had je zonde gedaan, ook al had je, dat staat er dan wel bij, al had je uit dwaling, al had je zonder opzet zonde gedaan en had je gefaald. Het was genade van God geweest, de Torah. Maar nu op het laatst gaat de Heere geven wat hij voor het laatst bewaard heeft, voor het eind der tijden. Vergeving van alle zonden, volkomen reiniging, om binnen te gaan niet in het gewone leven weer van alle dag met God, maar om binnen te kunnen gaan in het koninkrijk van Hem. Jezus is het lam dat God geeft, dat werkelijk alle zonden wegdraagt. Paulus zal straks zeggen in Handelingen 13, ook waar gij niet door gerechtvaardigd zou kunnen worden door de wet. Dat is nu ook weggenomen. Handelingen 13 vers 39, ook waar gij niet door gerechtvaardigd kon worden door de wet. Ook dat is weg. En er is nog een geschenk dat God voor het laatste bewaard heeft. De Heilige Geest. Zie de dagen komen, had de profeet Jeremia gezegd, of God door Jeremia. Zie de dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Ik zal ze een nieuwe belofte geven. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. En dan zullen ze van binnenuit, dat is toch nodig in het koninkrijk, dan ga je toch geen lesje zitten leren. Nee, dan zul je van binnenuit mij dienen en mij liefhebben en doen wat ik je vraag. Ik hoef je er niet meer aan te herinneren. Ik hoef je er niet meer bij te halen. Je zult het van binnenuit doen, omdat je vervuld bent met mijn geest. Dat zou je moeten weten, Nicodemus. Daar heeft Ezechiël over gesproken, daar heeft Jeremia over gesproken. Heb je dat ook? Die belofte van God, die allerlaatste voor het eschaton, voor het laatste der tijden, om de drempel over te kunnen, die worden bekrachtigd door het volmaakte offer van mij. Door mijn overgave aan mijn Vader. En dan gebruikt de Heer Jezus, ik ga nu even een zijstraatje in, maar ik vind het wel belangrijk, ik kom zo weer terug, en dan gebruikt de Heer Jezus een heel bijzonder beeld. Het beeld van de slang in de woestijn. En dat kennen we, de meeste mensen weten, kennen dat beeld wel, maar zijn vergeten waarom dat beeld daar staat. U weet wel, Israël had gezondigd en er waren allerlei vreselijke giftige slangen gekomen. En toen hadden de Israëlieten hun zonde beleden en Mozes had gebeden voor het volk. En toen was er die koperen slang op de staak en ieder die daarnaar keek, die werd weer gezond en die bleef leven. En zo werd Heer Jezus verhoogd op een staak. Op een banier, dat is hetzelfde woord, aan het kruis straks. Om behouden te worden. Om behouden te worden. Maar het is goed om te kijken waarom de Heer Jezus dat beeld gebruikt. Misschien moet je zeggen ook gebruikt, want wat was die zonde dan van Israël? Waar God zo kwaad op was. Wat hadden ze dan verkeerd gedaan waarom die giftige slangen kwamen? En welke zonde hadden ze dan beleden? Weet u wat het was? Dat ze zeiden, we stoppen ermee. We gaan niet verder. We lopen hier al maanden door de woestijn. En dan zegt God ook nog dat we helemaal om Edom heen moeten. Nou, we gaan weer terug. Die hele onderneming die loopt op niks uit. We zijn het zat. We zijn het beu. Om hier te lopen, we houden ermee op. En toen waren die giftige slangen gekomen. En dat gebruikt de Heer Jezus. En waarom gebruikt u dat? Omdat de Joden in de tijd van Johannes, en als hij het evangelie schrijft, dan zit hij in Efeze te midden van de Joden in de verstrooiing, daarvan genezen moeten worden. En Petrus beschrijft de Heer Jezus als een onberispelijk en vlekkeloos lam en verwijst daarmee naar de uittocht, naar het Pascha, naar de uittocht uit het diensthuis van de zonde, naar de terugkeer naar het beloofde land. Dat moet ook gebeuren. Ze moeten niet stoppen, ze moeten teruggaan. Ze moeten niet blijven zitten waar ze zitten. Nee, ze moeten teruggaan voordat het koninkrijk komt. En ook daarvoor is de Heer Jezus gestorven. Ja, dat heb ik later ook pas begrepen. De Heer Jezus maakt het mogelijk, de gave van God, van de eindtijd, om ons en Nicodemus te bekleden met de kleren van het licht. Om ons totale vergeving te worden, zodat er geen vlekje, geen rimpeltje meer overblijft. Zodat we gereed zijn voor het koninkrijk. We krijgen de gave van de Heilige Geest. Maar ook aan het kruis worden de machten bedwongen die de terugkeer van Israël naar het land tegenhouden. Er staat bij het Pascha, in de nacht waarin het paaslam geslacht werd, werden de goden van Egypte geoordeeld en gingen de ijzeren poorten open. En Jezus zegt bij zijn sterven, nu gaat er een oordeel door de wereld. Nu wordt de overste van de wereld geoordeeld. En Paulus schrijft in de Kolossenbrief dat hij het handschrift dat tegen ons was, zijn claim, onze zonde, met zich aan het kruis gedragen heeft. En dat hij dat heeft weggestorven en dat hij toen de machten ontwapend heeft en openlijk tentoongesteld heeft. Alles is nu mogelijk, ook de terugkeer. Alles wat God beloofd heeft, is mogelijk. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal het voornemen van de Heere voortgang hebben. En de terugkeer van de kinderen Israëls is daarvan een heel belangrijk onderdeel. Vandaar dat de hoge priester Caiaphas dat ook zegt. Als de Heer Jezus veroordeeld wordt tot de dood, door het Sanhedrin, dan zegt de hoge priester Caiaphas, het is beter dat één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Maar, zegt Johannes, hij sprak een profetie uit. En hij zei in die profetie dat Jezus zou sterven voor het volk en om de verstrooide kinderen van God te verzamelen en thuis te brengen. Dat staat er wel. Johannes schrijft natuurlijk ook in eerste instantie voor de Joden. Dat weten we uit de Galatenbrief. Maar het is ook voor ons. En wij hoeven dan niet gelijk naar Israël toe. Wij hoeven niet thuis te komen daar. Maar we moeten niet stoppen. We moeten wel volharden. En dat is ook een gave die God geeft in de eindtijd. De gave van de volharding. Om niet te zeggen, we zijn het beu, we wachten al zo lang, we gaan maar weer terug, we geven het op. Nee, om door te gaan. En zal Paulus in de Romeinenbrief gaan schrijven, dat alles geldt nu ook voor de volkeren. En dan wijst hij op de belofte van God aan Abraham, in uw zaad zullen alle volkeren gezegend worden. En in diezelfde brief, in de Romeinenbrief, in een gesprek met een denkbeeldige Joodse leraar, zegt hij, het gaat er niet om dat je niet Joden erbij haalt door ze een aantal wetten te leren, door ze een beetje te repareren. Daar is de wet toch ook nooit voor bedoeld, om mensen de gelegenheid te geven het koninkrijk van God binnen te gaan. Weet je wat je moet geven, leraar van Israël, zegt Paulus dan? Je moet ze geven wat de Heer Jezus bevochten heeft aan het kruis. Je moet ze de gave van God geven door Jezus Christus. Alleen als wij en zij bovenaf geboren worden, zijn we klaar voor het koninkrijk. Niet door wat te repareren of zo. Nee, door bekleed te worden met de kleren van het licht. Door ondergedompeld te worden in wie Jezus is. Met alles wat hij, met al zijn weldaden, zeg maar. Maar dat is de derde. Maar hoe gebeurt dat dan? Je zou zeggen, ja, simpelweg door te geloven. Maar zou Paulus uitleggen. Maar niet door ons geloof. Maar door zijn geloof. Ik ben bezig met de Romeinenbrief en een van de dingen die ik de laatste... Er is dan wel weer het mooie in zo'n periode dat je daarmee bezig kunt zijn, tenminste in mijn functie. Een van de dingen die ik geleerd heb, eindelijk weer opnieuw geleerd heb, dat Paulus niet zo bezig is met ons geloof. Hij is veel meer bevangen door het geloof van zijn heiland, door het geloof van Jezus. Het is zelfs zo dat er een aantal teksten die heel belangrijk zijn, verkeerd vertaald zijn. Taalkundig kan het ook helemaal niet, wat daar staat, in het Grieks. Heb ik niet bedacht, want zo knap ben ik niet. Taalkundig kan het niet, maar er zijn allerlei commentatoren die hebben gezegd, dat zou Paulus wel bedoeld hebben. Hij zou het wel bedoeld, hij zou wel gesproken hebben over ons geloof in Jezus. En hij sprak natuurlijk ook niet zo goed Grieks, want dat was zijn eerste taal niet. Dus het zijn vergeven dat het grammaticaal helemaal niet kan wat er staat. Onzin. En dan lezen ze, wij worden niet gerecht, wij worden buiten de wet om, worden wij gerechtvaardigd door de genade van God, door ons geloof in Christus. Maar dan staat er niet, wij worden helemaal niet gerechtvaardigd door ons geloof in Christus, wij worden gerechtvaardigd door het geloof van Christus, door het geloof van Jezus in de Vader. Dat zet ons recht. Niet door wat ik doe. Als een soort nieuw goed werk. Maar niet met mijn handen en niet met mijn tijd, maar met mijn hoofd, met mijn gevoel, met mijn denken, mijn geloof. Ik word behouden door wat Jezus deed. Natuurlijk, Paulus zal niet zeggen dat je niet moet geloven, dat je geen goede werken moet doen en dat je geen heiliging moet nastreven. Dat zou hij allemaal zeggen. Maar het evangelie zelf staat zo vol van het geloof van Jezus. Neem dan Johannes 11 bij Lazarus, bij Eleazar. Dat hij al 4 dagen dood is. En dat de Heer Jezus naar het graf gaat. En dat hij gaat bidden en dan vraagt hij niks. Dan zegt hij, Vader, ik dank u dat gij mij altijd hoort. Dat geloof. En dan zegt hij tegen Lazarus, kom uit. Of dat geloof dat de Heer Jezus voor de drempel van zijn lijden staat. En dat hij even zegt, nu wordt mijn ziel ontroerd. Maar Vader, verheerlijk uw Zoon. Verheerlijk uw eigen naam. U zult overwinnen, dat geloof. Dat geloof dat doorgaat, dat volhardt tot het einde. Dat Johannes 13, dat de zijne lief heeft tot aan het einde. Dat geloof. Dat geloof dat weet. En dat tegen zijn discipelen zegt, jullie zullen me allemaal verlaten. Maar nochtans ben ik niet alleen, want de Vader laat mij nooit alleen. Dat geloof, tot op het laatste, tot op zijn laatste moment. Waarin hij zelf de regie houdt. Waarin hij zelf zijn leven overdraagt aan de Vader. Dat geloof. En dat geloof geeft God aan mij. Opdat het zij, Romeinen 1 vers 17, uit geloof tot geloof. Uit zijn geloof komt het dan boven als mijn geloof. En dat is zo'n troost. Want, nou, misschien is dat bij u ook zo. Ik heb het wel gezien met mijn geloof. Als God mij laat varen op mijn geloof, dan ben ik straks niet klaar. Ik laat me vallen op zijn geloof. Ik vraag zo vaak, Heere God, geef mij het geloof van uw Zoon. En niet laat mij een beetje beter geloven. De Heer Jezus zegt, al had je maar het geloof van een mosterdzaadje. Nou, mijn geloof, dat is niet eens zoveel groter. Ik ben van binnen zo seculier als ieder ander. Maar als ik een stukje van zijn geloof heb, al is het maar een mosterdzaadje zo groot, dan hou ik het vol. Ik bedoel maar, en dan ga ik weer even terug naar het beeld. Dan ben ik straks geprikt. En dan ben ik beschermd, zeggen ze, tegen het virus. Maar het zou toch ongelooflijk bizar en kleingelovig of kortzichtig zijn, hoe moet ik het zeggen, als je zou zeggen, ja, ik ben beschermd. En dat iemand anders zou zeggen, hoe dan? Nou, ik ben om 11:30 bij de prikstraat geweest. En toen heb ik mijn, het was wel even wennen, heb ik mijn arm opgestroopt. En toen had die zuster zo'n prik en dat was een goede prik en die zette ze er precies recht in. En daarom ben ik beschermd. Wat een goede naald. Nee, mallet, je bent beschermd door het vaccin. Niet omdat jij er om 11:30 was, of om dinsdagavond 19:30. Niet omdat jij zei, ik ga me laten vaccineren. Niet omdat die zuster zo'n goede prik had en hem zo recht spoot of zoiets. Snap u wel? Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, misschien een andere flank in de kerk. Ben je al wedergeboren? En dan zeg je wat schuchter, maar jij, het is het geloof van een ander, hè? Zeg je wat schuchter, je durft eigenlijk niet te zeggen. Dan zeg je een beetje, ik geloof het wel. En dan zeg je, maar ben je al waarachtig wederom geboren? En dan schrik ik nog meer terug. En nu denk ik, het gaat er toch niet om of je je mouwen opgestroopt hebt, mallet. Of ik wel waarachtig mijn mouwen opgestroopt heb. Het gaat er toch om wat ik gekregen heb. Wat ik binnengekregen heb. Daarom ben ik klaar. Genade op genade. God maakt ons klaar voor de voleinding van de eeuwen. En nu, naar Nicodemus en naar Paulus en naar Petrus en Johannes, zijn er nog vele jaren en zelfs eeuwen voorbij gegaan. Als je Paulus leest in de Romeinenbrief, dan zegt hij echt letterlijk zo, ik heb nu het oosten gehad en nu ga ik naar het westen, dan ga ik uiteindelijk naar Spanje zelfs, dan mag ik dan een beetje geholpen worden in Rome. En dan denkt Paulus dat hij klaar is. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, nee, dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden in heel de wereld, onder alle volkeren. En de Heer Jezus weet hoe ver dat dan moet gaan en dan zal het einde komen. En ik denk dat we in die periode zijn aanbeland. We zien in onze tijd de kinderen van Israël terugkeren. Mensen zien allerlei tekenen. En ja, ik zeg maar heel persoonlijk, ik twijfel aan die tekenen soms. Ze zeggen, ja, maar geruchten van oorlogen. En dan lees ik weer een boek uit de 19e eeuw en denk ik, oh, wat een oorlogen. En zeggen, de pestilentie en epidemieën. En dan lees ik een boek uit de 19e eeuw en denk ik, oh, wat een ellende, wat een pestilentie. En maar één ding is anders. De kinderen van Israël komen thuis. En Jeruzalem staat weer op de kaart. En de wereld is bezig om Israël te verwensen. Niet omdat ze Israël verwenst, maar omdat ze God en zijn gezalfde niet moet. Israël is zelfs bezig de wereld met haar vruchten te vervullen, zoals de profeet zegt. En als zij een medicijn gevonden zou hebben, zou het mij niet verbazen. En ik, wij die daarin leven, Jezus spreekt één keer, Matthäus 19, over de grote wedergeboorte die nog moet komen. Want ook al noemen wij in alle bescheidenheid ons bovenaf geboren, omdat wij bedouwd worden met de gaven van God, omdat we het daarvan hebben. En we proeven, daar mogen we ons naar uitstrekken, de krachten van de toekomende eeuw. En we mogen zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Met zijn geloof, met zijn geest, met zijn volharding, met zijn toewijding. Maar tegelijkertijd is onze kennis ten dele. En doen we nog steeds zonde. We zijn wel gerechtvaardigd door het geloof van Jezus, maar in heiligheid lijken we nog niet zoveel op Jezus. Er is nog een strijd in ons leven. In onze geest, in ons lichaam ook. Want wie zegt dat de wedergeboorte alleen maar geestelijk is? De wedergeboorte is ook lichamelijk. Dat is nieuw voor mij, maar het is wel zo. Paulus zegt dat de Heer Jezus bij zijn komst ons vernederd lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Dat gebeurt bij de grote wedergeboorte. Maar tegen het einde, nu meer dan ooit, worden we wakker. We mogen ons klaarmaken door te vertrouwen op wat God ons in Christus geeft. Amen. We zingen gezang 229, vers 1, 2 en 3. Laat me nu blijven groeien. U die de wijnstok bent. Gezang 229, 1, 2 en 3. Ik ben het even vergeten, maar de collecte heeft inmiddels plaatsgevonden. Of? We zullen ook bidden voor de familie van Corrie Vonk. U zult haar ongetwijfeld kennen. Ze is vrijdag 5 maart na een korte ziekte overleden in de leeftijd van 85 jaar. Ze woonde de laatste jaren in Villa Rank, tegen Gorinchem hier. En daarvoor woonde ze in woonvoorziening De Fontein. We zullen bidden voor haar familie, voor de medebewoners, troost, leiding, kracht, Gods nabijheid. Heer God, ik wil niet preken in mijn gebed. Ik wil de preek niet herhalen, maar we willen u wel belijden. We willen u dat teruggeven. We willen belijden dat we beseffen dat u ons eerder heeft lief gehad dan wij u. We willen u belijden dat u uw zoon gegeven heeft voor ons toen wij nog zondaren waren, toen wij nog vijanden van u waren, zegt de schrift. Wij willen belijden dat we gehoord hebben en dat we geloven dat u een diep verlangen heeft om ons lief te hebben. We willen belijden dat we beseffen dat u daarom uw zoon gegeven heeft en dat u daarom alles wat u ons kan geven, geeft. Uw geest zelf, de reiniging van onze ook verborgen zonden, van alle zonden, ook onze opzettelijke zonden. Dat u het allemaal geeft. Soms zijn we zo bezig naar onszelf te kijken. Dan zijn we te kijken of ons geloof wel aan de maatstaven voldoet. Of dat wel genoeg is voor een toegangsbewijs voor het koninkrijk. En voor een toegangsbewijs tot uw hart. En we belijden nu met elkaar dat er nooit van zal komen. Want dat geloof van ons, dat redt dat niet. Wat we zelf kunnen opbrengen, wat we zelf kunnen bedenken, dat leidt zo vaak schipbreuk, dat ketst zo vaak af op de weerbarstigheid van de wereld en de moderne tijd waarin we leven. We belijden u dat we alleen maar kunnen leven door wat u op het einde geeft. Dat we alleen maar kunnen leven door wat u gedaan heeft in uw zoon aan het kruis. Dat we alleen maar leven hebben, dat we alleen maar toekomst hebben door wat u ons geeft. Door het geloof van uw zoon ons mede te delen. Doe dat. Doe dat elke dag opnieuw. Soms vergeten we erom te vragen. Maar vul ons steeds meer met wat in uw zoon was. Zijn vertrouwen op u. Zijn geloof dat u hem nooit alleen zou laten. Zijn geloof dat er na de dood opstanding kwam. Zijn gehoorzaamheid ook. Uw Heere Jezus die zei, dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Ik heb macht mijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En u ging de weg van de gehoorzaamheid des geloofs. Geef ons dat. Want we zijn zelf niet in staat om het uit ons denken, uit ons willen en voelen. Misschien wel een beetje, maar niet zo te verzamelen dat het de weg opent. Nicodemus, ben je ook van bovenaf geboren? En we horen het vanmorgen niet als een verwijt, maar als de zachte stem van de Heer Jezus in de nacht, die Nicodemus dan brengt bij het kruis. En tegen Nicodemus zegt: je moet het van mij verwachten. Wij verwachten het van u. We komen met onze zorgen, met onze ziekte, met ons verdriet bij u. Ook als mensen die verdriet hebben om het overlijden van Corrie Vonk. Met de bewoners die daar leven, met de familie in de eerste plaats. Met de gemeente daaromheen vragen we u troost en uitzicht. dat wat u belooft, dat dat uiteindelijk door de tranen heen, door het verdriet heen, sterker zal zijn. Het zal winnen. Zwaarder zal wegen. Zo geldt dat voor ons allemaal. Onze aanvechting, onze angst, onze onzekerheid misschien in deze periode over wat moeten we nou doen? We keren ons tot u. Geef ons wijsheid. Geef ons uw vertrouwen. Geef ons ook uw heiligheid. Laat die het elke dag opnieuw winnen van de wapenen van de duisternis. Die ons soms zomaar in de handen gedrukt worden door de tegenstander. Die op zoek is naar wie die zou kunnen verschalken. We danken u dat u genade op genade geeft. Dat we nooit behoeven te twijfelen aan uw verlangen om ons nieuw te maken. Naar uw verlangen om ons deelgenoot te maken naar wat geen oog gezien heeft, wat geen oor gehoord heeft, wat in geen mensheid is opgeklommen. En we danken u dat Israël daarbij zal zijn. Dat u op uw moment, als het evangelie gebracht is overal, dat u dan de verlosser uit Sion zal laten komen, dat hij ook de onreinheid van uw volk zal wegnemen. Zodat we alle met één stem uit vele talen, de taal van de Bijbel, ook andere talen, andere bewegingen misschien wel, u zullen aanbidden en groot maken. Op die grote dag. Bekleed met de kleren van het licht. Beschenen door de majesteit van uzelf. Dank u dat we in deze dienst u mochten ontmoeten. Dat we mochten luisteren naar uw woorden, de verkondiging daarvan. Wilt u het verkeerde wegnemen? Dat het goede zegenen. Zoals u dat zegt, niet omdat ik dat zelf bedenk, dat weet u. En het is zo groot allemaal, maar we spreken u na. Als u zegt dat u uw woord bevestigt met wonderen en tekenen en velerlei krachten en uw Heilige Geest toedeelt met de gaven van uw geest en wie u wil, in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is Psalm 87, vers 1, 2 en 5. Psalm 87, vers 1, 2 en 5. mogen deze eredienst verlaten thuis, hier, in de vrede van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.